Het voegt gewoon geen dagen toe aan mijn leven, maar het voegt wel leven toe aan mijn dagen.
Welkom bij UMCG Gesprekken, de podcast waarin we je meenemen in de verhalen van het UMCG. Patiënten, zorgverleners, onderzoekers en studenten vertellen je over hun ervaringen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Laura Bodewis.
En ik ben Joost Wessels. En vandaag gaan we het hebben over gordotomie, een behandeling tegen erge pijn bij kanker. De gasten hier aan tafel zijn Egbert Klarenbeek, anesthesioloog, pijnspecialist in het UMCG, en Gerrit Meijer, ervaringsdeskundige en toevallig ook medewerker van het UMCG. Hij werkt bij Bouw en Faciliteer. Welkom allebei.
Bij ernstige pijn door kanker werken pijnstillers soms onvoldoende of treden er veel bijwerkingen op. Een gordotomie is een behandeling tegen deze pijn aan één kant van het lichaam. Na de behandeling heeft iemand veel minder pijn of is de pijn zelfs helemaal weg. Gerrit, we zijn blij dat jij hier vandaag bij ons bent, want je hebt best een lange en ook pijnlijke weg afgelegd voordat je deze behandeling kreeg. Kun je ons daar iets over vertellen?
Ja, in maart 2020 begon ik pijn in mijn arm te krijgen. Dat werd in de loop van het jaar steeds erger. En in maart 2021 is bij mij longkanker geconstateerd. Een daar minder bekende vorm van longkanker. En een van de eigenschappen van die kankervorm was ernstige pijn in mijn schouder en in mijn arm.
Klinkt ontzettend heftig. En toen ben je dus in behandeling gegaan?
Ja, ik ben in behandeling gegaan en ik heb heel veel pijncellen gekregen. Morfine onder andere, ook paracetamol, en pregabaline en nog veel meer andere pijncellen. Maar uiteindelijk kon men die pijn niet onder controle krijgen. En ik heb toen het initiatief genomen om te vragen naar het pijncentrum. En daar heb ik uiteindelijk een doorverwijzing voor gekregen. En zodoende ben ik in contact gekomen met Egbert.
Egbert, jij hebt veel ervaring met deze behandeling. Je bent ook de behandelaar van Gerrit. Kun je eenvoudig uitleggen wat je doet tijdens deze ingreep?
Ja, in de meest simpele woorden komt het erop neer dat de pijn als signaal naar de hersenen gaat via de pijnbaan die in het ruggenmerg loopt. En die baan die zoek ik op en die maak ik stuk met een verwarming van de naald. En dat opzoeken van die baan, dat is iets wat ik alleen maar kan in samenwerking met een patiënt.
Dus je vertelt in samenwerking met de patiënt. Dus Gerrit, jij hebt dit ervaren. Hoe ging dit in zijn werk?
Nou, Egbert die zag gelijk eigenlijk al wat aan de hand was. En had ook gelijk al een plan van hoe dit probleem opgelost kon worden. Dat heeft hij mij uitvoerig uitgelegd. En, nou, ik vond dat best wel eng. Hè, dat ja, iets in je ruggenmerg, mij onbekend, eng. Maar Egbert heeft het uitgelegd en de dag voor de ingreep hebben we geoefend. Ik ben bij Egbert geweest. Ik heb op de onderzoekstafel gelegen. Met mijn hoofd in de klem. En Egbert heeft uitgelegd wat hij ging doen. Een belangrijk punt daarvan was de communicatie tussen Egbert en mij. Van wat voel je en hoe breng je dat over naar Egbert. En dat hebben we geoefend met ijsklontjes. Van, op diverse plekken van mijn lichaam ijsklontjes gelegd. En gevraagd van, hey, wat voel je en waar voel je wat? En Egbert heeft ook uitgelegd dat het doorbranden van de zenuw zelf meerdere keer niet in één keer zou kunnen lukken. Nou, dat gaf me eigenlijk voldoende vertrouwen om inderdaad de dag daarop naar Egbert toe te gaan om inderdaad de ingreep te ondergaan.
Je hebt het over, je communiceert veel met de arts, met z'n tweeën. Betekent dat dan ook dat tijdens de ingreep de patiënt wakker is, dat hij bij is?
Jazeker. Ja, dus je kan op geen enkele manier iemand bewustzijnsverlagende middelen geven. Want dan kan die namelijk niet meer de juiste antwoorden geven. Kan die niet meer precies vertellen wat hij ervaart. En dat is nou juist de essentie om het veilig en betrouwbaar te kunnen doen. Dus we geven eigenlijk nooit middelen die sederend werken.
Gerrit, hoe was dat dan voor jou om wakker te zijn tijdens de ingreep? Het lijkt mij nogal spannend.
Nou, dat was het ook. Dat klopt. Maar er werd wel telkens goed gecommuniceerd, waardoor ik inderdaad wist hoe de stand van zaken was en wat precies gebeurde. En omdat ik de dag daarvoor al de nodige informatie van Egbert gekregen heb, ja, kon ik dat ook vrij rustig ondergaan. Dat ik heb geen moment in paniek geraakt.
Ja, dus zeg maar de angst hè, die je kan krijgen als je zoiets moet ondergaan. Daar heb je natuurlijk hulp en bijstand bij nodig. Dus het team wat wij hebben, die zijn erg bekend met hoe eng het is om je hieraan over te geven. Maar het is allemaal gebaseerd op vertrouwen en overgave. Dus als die communicatie goed verloopt en je voelt dat er vertrouwen is, dan kan je dit doen. En ik leg ook altijd aan mensen uit dat ze zichzelf in de hand moeten houden. Dat is iets, dat kan ik niet voor hun doen. En als ze zichzelf niet meer in de hand zouden kunnen houden, ja, dan moet ik er ook gewoon mee ophouden. Dus dan is het een mislukte ingreep.
Wat fijn dat jij zit hier vandaag. We zien een gezond uitziende, ook wel vrolijke, lachende man hier tegenover ons. Het heeft voor jou een enorm verschil gemaakt in je leven.
Ja, dat heeft inderdaad een heel groot verschil gemaakt. Voor die tijd had ik inderdaad heel veel pijn. En ik zit natuurlijk nog met mijn tumor die daar nog zit. En waar ik voortdurend mee bezig was, is van hoe lang duurt dit nog en hoe lang hou ik dit vol? Je bent eigenlijk bezig met de dood, zeg maar. En na de ingreep had ik dus geen pijn meer. En toen keek ik inderdaad het leven aan. Ik heb een draai van 180 graden gemaakt. Ja, en dat heeft me wel heel erg gelukkig gemaakt. Ik weet dat de ingreep niet genezend werkt. Het voegt gewoon geen dagen toe aan mijn leven. Maar het voegt wel leven toe aan mijn dagen. En dat is, daar is eigenlijk alles mee gezegd.
Wat mooi. En ook voor jouw omgeving lijkt me dit natuurlijk heel veel impact.
Voor die tijd was ik eigenlijk helemaal afhankelijk van mijn vrouw. Ik kon niks. Ik zat onder de opiaten en ik kon bijvoorbeeld geen auto rijden. Als ik ergens heen moest, moest mijn vrouw telkens mee. Na die tijd heb ik geen pijnstillers meer gebruikt. En kon ik ook zelfstandig weer me bewegen. Kon weer auto rijden, wat ik voor die tijd niet kon. En dat heeft ook heel veel invloed gehad op inderdaad op mijn vrouw en ook op mijn kinderen. Ja, die waren ook gewoon heel erg gelukkig mee met deze ingreep.
Dus jullie kunnen samen weer genieten van leuke dingen doen.
We zijn net terug van vakantie. Dat was super fijn. En we zeiden tegen elkaar, dit had niet gekund als deze ingreep niet had plaatsgevonden. Dan hadden wij hier blijven zitten en dan hadden we dat niet kunnen doen. Dus gezien de omstandigheden ben ik heel erg tevreden, heel erg blij.
Wat fijn.
Ja, we horen heel duidelijk een tevreden patiënt. Ja. En zo zie je er ook nadrukkelijk uit.
Ja.
Egbert, zijn er ook nog risico's aan deze ingreep verbonden? Bijwerkingen?
Ja, nou het is een hele veilige ingreep. Hè? Dus je moet natuurlijk geen risico's nemen. Ik zei net al van dat je er ook mee ophoudt als er geen goede samenwerking is. Want dan is het niet meer veilig. Dus die veiligheid staat voorop. En in mijn handen is het tot nu toe zo dat slechts minder dan 1% van de mensen daar een blijvende krachtsvermindering van heeft gekregen.
Dus zijn dat dan ook de complicaties die je kan krijgen? Want het klinkt ergens ook alsof er kans is op verlamming. Is dat zo?
Ja, nee, dus die minder dan 1% van de mensen krijgt krachtsverlies aan de kant waar je behandelt. En je behandelt dus aan de andere kant dan waar de pijn zit, omdat de pijnzin gekruist verloopt in het ruggenmerg.
Dat lijkt me ook een belangrijk om vooraf goed te bespreken
ja,
met elkaar.
Ja, precies. Dus dat is ook altijd even uitleggen. Als je rechts pijn hebt, dan ga ik dus links onder je oor prikken.
Klinkt nog wel als een best lastige, moeilijke ingreep.
Het is een hele spannende ingreep en je moet wel weten wat je aan het doen bent.
Ja.
Dus als je daar wat ervaring mee hebt, dan gaat het eigenlijk steeds beter.
Zijn er veel artsen die deze ingreep kunnen doen?
Er zijn gelukkig in Nederland nog heel wat mensen die deze ingreep doen. Het wordt niet zo heel veel gedaan, maar ik denk dat er wel 15 tot 20 mensen zijn in Nederland die het nog doen. Ja.
En aantallen, wat voor aantallen moeten we aan denken?
Ja, ik denk hooguit 200 per jaar.
En denk je dat er eigenlijk meer patiënten zouden zijn die baat zouden hebben bij deze behandeling? Die hem nu niet krijgen?
Zeker. Ja, dus helaas wordt er vaak niet aan gedacht dat dit kan. En ook de afweging. Hè? Dus je hoort net heel duidelijk van Gerrit dat al die pijnstillers ook nadelen hebben. En dat heb je natuurlijk niet als je deze ingreep hebt ondergaan. Dus in dat opzicht, het is een ingreep die 90% kans van slagen heeft, maar je bent dan wel 100% van je pijn af. Dus dat is natuurlijk wel een prachtig iets wat in de geneeskunde niet vaak voorkomt.
Zijn er ook mensen geweest die jouw verhaal hebben gehoord en dan tot de conclusie kwam, ik durf het niet aan, ik ben er te angstig voor?
Nee, de patiënten die bij mij komen, die ik zelf voorlicht, die willen altijd die ingreep ondergaan.
Ja, dat kan ook haast niet anders, omdat dat allemaal mensen zijn die inderdaad heel veel pijn hebben. En dan heb je eigenlijk weinig keuze. En is dit eigenlijk de oplossing om van je probleem af te komen? Pijn heeft een zeer lerende functie. Maar werkt bij mij ook heel erg beperkend op het gebruik van mijn arm. Omdat ik zoveel pijn had, kon ik mijn arm niet meer gebruiken. En omdat ik die pijn nu niet meer heb, kan ik mijn arm ook weer veel meer gebruiken. En dat heeft een bijkomend voordeel. Dat was wel even spannend, maar de mensen van het oncologisch revalidatieteam hebben me daarop gewezen en die hebben me daar ook bij geholpen. En sindsdien ben ik ook weer veel mobieler geworden. Dus ja, dat is een mooi bijkomende effect.
Ja. Je geeft ook aan, pijn heeft een signalerende functie. Merk jij dat ook in je dagelijks leven nu?
Jazeker, zeker. Nou, niet alleen pijn, maar mijn energieniveau is bijvoorbeeld al heel laag. Ik ben heel snel moe. En die signalerende functie die heb ik nog steeds. Dat ik inderdaad op een gegeven moment zeg van, ik begin moe te worden. Ik moet nu stoppen met waar ik mee bezig ben. En dat is best wel even een dingetje, want dat ben ik niet gewend. Ik ga ook regelmatig over mijn grenzen heen. Maar goed, dat is iets dat moet ik leren en dat ga ik ook leren.
Want voel je nog wel dingen met je arm, met je schouder?
Ja hoor, ja. Ik voel eigenlijk alles behalve pijn en temperatuur. Zijn mijn pink en mijn ringvinger, die voel ik niet meer, omdat die zenuw naar die vingers, zeg maar, beschadigd zijn door de tumor. Dus daar voel ik eigenlijk niks meer. Maar de rest voel ik gewoon, ja.
En je zegt temperatuur, dus als jij onder de douche staat bijvoorbeeld, dat klinkt een beetje gek, maar heb jij dan dus dat de ene kant voel je dus het warme water bijvoorbeeld?
Links voel ik warm water en rechts voel ik geen temperatuur. En dat is heel vreemd, want dat geeft een beetje het gevoel dat je lichaam in tweeën is gedeeld. Ja, daar moet ik aan wennen. En soms ga ik mee de mist in. Als ik bijvoorbeeld de temperatuur van het water in de keuken wil voelen, dan voel ik met mijn rechterarm of met mijn rechterhand. En dan voel ik dus geen temperatuur. Dan denk ik van, is die kraan kapot of zo? En dan op een gegeven moment realiseer ik me van, wacht eens even, ik moet met mijn andere hand de temperatuur voelen. Ja, dat gaat nogal eens mis. Hetzelfde geldt voor de pijnprikkel. Toevallig stapte ik gisteren met mijn voeten in een spijker. Gelukkig ging het allemaal goed. Maar ik voelde het omdat ik vast bleef zitten aan de grond, zeg maar. Maar niet dat die spijker mijn voeten in zou gaan of zo. Dan moet ik dus direct mijn schoenen uittrekken. Moet ik direct laten kijken of inderdaad mijn voet ook beschadigd is. Gelukkig ging het gisteren goed. Maar dat zijn wel dingetjes, die zijn wel belangrijk.
Ik word het wel duidelijk dat Gerrit geen pijn meer voelt. Treedt dat effect al direct op na de ingreep?
Ja, dus op het moment dat de pijnbaan wordt uitgeschakeld, is het direct weg. En dat is een aangrijpend iets. Dus veel mensen die langdurig veel pijn hebben, ik vraag ook altijd tijdens de ingreep, direct na het heet maken van de naald, voel je de pijn nog? En heel veel mensen zijn dan vol verbazing en zeggen ze, ik denk het niet. En dan ze kunnen het eigenlijk niet geloven dat het weg is. En daarom doen we ook altijd die gevoelstestjes. Omdat je dan zeker weet dat als iemand geen ijs voelt en geen pinprik meer voelt als scherp, dat het dan gelukt is.
Lijkt me ook wel een emotioneel iets als je zoveel pijn hebt en dan is het opeens helemaal weg.
Ja, dus mensen kunnen daarna ook behoorlijk labiel zijn, omdat het zo'n ingrijpende verandering is.
Heb je altijd nog contact met iedereen die de ingreep ondergaan heeft?
Ja, ik zeg altijd, als ik deze ingreep doe, ik ben voor de rest van je leven je pijndokter. Dus ik bel altijd iedereen op. In het begin meestal zo iedere week en dan hoe langer het duurt dan eens per maand. Ik heb één patiënt die nu al meer dan 2 jaar leeft en die zegt, nou je hoeft echt niet meer iedere maand te bellen hoor. Dus die bel ik nu om de 2 maanden. Maar op die manier hou ik eigenlijk altijd contact.
En deze behandeling, want we hebben al genoemd ernstige pijn bij kanker. Zijn er andere zaken waar je rekening mee moet houden als je deze behandeling, wanneer kun je deze behandeling krijgen?
Ja, ik denk dat in de richtlijn staat eigenlijk eenzijdige pijn bij kanker bij een beperkte levensverwachting. 1 tot 2 jaar wordt er meestal bij gezegd. En ja, ik denk nu de levensverwachting heel moeilijk in te schatten is met alle nieuwe kankerbehandelingen, dat we er meer moeten kijken van wat geeft de beste kwaliteit van leven winst. Het is dus een palliatieve afweging. Het doel van de geneeskunst verandert als je besluit dat iemand eigenlijk ongeneeslijk ziek is. En dan zou het doel moeten zijn wat geeft de beste kwaliteitswinst. En ja, dat is dus de afweging die je dan met elkaar maakt. Doe je het met pijnstillers of doe je het met zo'n ingreep?
Ik denk dat jij kan beamen dat het voor jou 100% de juiste keuze is geweest.
Het is de beste keuze die ik vorig jaar gemaakt heb. Absoluut, zonder enige twijfel.
Maakt me wel enigszins. Heb jij voor dit jaar ook al een keuze waarvan je denkt?
Nou, ik naast pijnbehandeling heb ik inderdaad ook oncologische revalidatie gehad. En die heeft mij ook heel veel verder geholpen. Daar ben ik de dames nog heel erg dankbaar voor.
Wat gebeurde daar bij die oncologische revalidatie? Werd daar gewoon geoefend met je arm?
Onder andere, inderdaad. Ik ben bij de fysiotherapeut geweest, maar ook mentale ondersteuning. Het kanker zet je leven wel op de kop. En ja, je moet de dingen wel weer opnieuw ontdekken. En ja, daarvoor is mentale ondersteuning wel belangrijk. En die hebben ze me ook gegeven. Maar ook bewegingsoefeningen heb ik gedaan. En inderdaad fysiotherapie. En dat heeft er allemaal toe geleid dat ik inderdaad wel steviger in het leven sta. En dat ik inderdaad ook beter met mijn beperking om kan gaan. Ja.
Ben jij nu bijvoorbeeld ook alweer aan het werk?
Ik ben voorzichtig weer begonnen met werken. Ik kan dat thuis doen en dat gaat inderdaad wat makkelijker. Ik kan zelf mijn momentjes van rust nemen en dat doe ik ook. Maar ook mijn momentjes van beweging. Ik heb een roeitrainer thuis en daar oefen ik veel op. Ja, dat gaat hartstikke goed. En eigenlijk, dat had ik vorig jaar niet kunnen denken. Bij mij gaat het gewoon heel goed. Ja, absoluut.
En wat zijn het nu vooral ervaren anesthesiologen die deze ingreep doen, kunnen doen?
Ja, je hebt natuurlijk wat vaardigheden nodig. Ik denk technische vaardigheden in hoe je met een naald omgaat. Maar je hebt natuurlijk ook de vaardigheid nodig in hoe je communiceert met elkaar. Anesthesiologen zijn natuurlijk eigenlijk procesbegeleiders. Op een OK ben je ook altijd bezig om een patiënt er doorheen te helpen. En tegenwoordig doen we ongeveer de helft van de ingrepen met plaatselijke verdovingen. Dus zeg maar, je bent wel gewend om te communiceren tijdens een ingreep. Alleen nu is het verschil natuurlijk dat je zelf de ingreep ook doet. En dus je bent eigenlijk de operateur ook. Ja.
En in het buitenland, wordt deze techniek daar ook al veel toegepast?
In Engeland is het natuurlijk het land van de palliatieve zorg. Dus daar wordt de ingreep ook gedaan. Alleen er zijn steeds minder dokters die het doen. En, dus het begint daar eigenlijk uitgestorven te raken. Er zijn in heel Groot-Brittannië nog maar 3 ziekenhuizen die het doen. En dus in Engeland, als je deze behandeling nodig hebt, moet je echt flink reizen.
Ja.
Gerrit, ontzettend bedankt dat jij hier wilde komen en je verhaal en ervaring ook met ons wilde delen. Is er ook nog iets waarvan je denkt, dat vind ik heel belangrijk om nog te vertellen, te benadrukken?
Ik wil graag benadrukken dat het voor patiënten, voor kankerpatiënten, patiënten met veel pijn, belangrijk is om zelf initiatieven te nemen en zelf de mogelijkheden te onderzoeken. Mijn ervaring is dat iedereen je wil helpen, maar je moet zelf wel aangeven van wat je zelf wilt. En dan verwijs ik naar het pijncentrum bij veel pijn. Ja, dat heeft mij eigenlijk heel veel geholpen. En dat adviseer ik eigenlijk iedereen.
Dankjewel.
En Egbert, jij ook ontzettend bedankt dat je hier was. Dankzij jou en Gerrit zijn verhaal weten we hoe waardevol deze behandeling kan zijn. Een laatste vraag voor jou nog, Egbert. Kan je kort nog aangeven welke ontwikkelingen er op deze behandeling zich op de nabije toekomst gaan voordoen?
Ja, we zijn bezig met een nationaal registratiesysteem op te zetten. Dus dat we meer de evidence kunnen geven dat dit een zinvolle, nuttige behandeling is. Zodat de richtlijn daar ook duidelijker over wordt. En we zijn bezig met een technische toevoeging. Dus op dit moment zie je niet echt wat je doet. Dus alle waarnemingen die je doet zijn indirecte waarnemingen. En er is nu een nieuw scope, zeg maar een kijkertje die door die dunne naald heen kan. Een kijkertje van minder dan een millimeter dik. En dan kan je dus naar het ruggenmerg kijken. En dan zie je dus precies waar je het ruggenmerg ingaat. Dus we hopen dat als die techniek verder ontwikkeld is, dat het ook een ingreep is die door meer mensen kan worden uitgevoerd.
Dus deze nieuwe techniek, als die zich zo doorzet, zou ook in verschillende landen uitgerold kunnen worden en zorgen dat deze behandeling nog veel breder toepasbaar wordt?
Dat hoop ik wel. Ja. Want het is heel zinvol om te doen.
En is dat een ontwikkeling voor de nabije toekomst? Speelt dat zich al heel snel af?
Ja hoor, de scope is er al. En we hebben natuurlijk ook al geoefend met de scope. Alleen we hebben het nog nooit in een echte patiënt gedaan. En daar heb je tegenwoordig allerlei procedures voor, voordat je zoiets mag doen. Dus die procedures, daar hopen we dat die over 2 maanden afgerond zijn. Dat we dan kunnen beginnen bij de eerste patiënt.
Oké, veel dank jullie beiden. Dit was de 2e aflevering van UMCG-gesprekken. Dank voor het luisteren. Op onze website vind je meer informatie over gordotomie. Nieuwsgierig naar onze volgende podcast? Houd nieuws.umcg.nl en onze social media in de gaten.